Goedemorgen. Allemaal hartelijk welkom hier in de dienst. Maar ook mensen thuis die meekijken, meeluisteren. Van harte welkom en fijn om zo ook verbonden te zijn. Deze dienst gaan we verder met het boek Esther. En we hebben al 3 weken het geschiedenis van Esther met elkaar gelezen. En vorige week hing er toch wel een hele donkere wolk boven het Joodse volk. En ook het begin van de geschiedenis van Esther 4 hangt die donkere wolk er nog steeds. Maar in de loop van het verhaal komt er een kentering in het verhaal en komt er wat hoop. Maar niet zomaar, niet omdat God iets bijzonders doet, omdat God een wonder doet, maar omdat Esther in beweging komt. Omdat ze durf heeft, omdat ze lef toont. Daarom gebeurt er iets. En zij maakt het verschil. En vanochtend mogen wij dus ook voor onszelf nadenken, waar mogen wij durf tonen, lef tonen en waar mogen wij het verschil maken. Ik wens u een hele gezegende dienst.
Ja, we zijn alweer aangekomen bij Esther 4. En misschien heel kort nog even terug op wat is nou aan vooraf gegaan. Het begon met dat indrukwekkende feest wat die koning Ahasveras gaf, waarin zijn rijkdom en zijn macht worden ten toon gespreid. En waarin zo zichtbaar wordt dat hij het voor het zeggen heeft. En dan ontmoeten we voor het eerst Mordechai en Esther. En zij wordt koningin op een hele wonderlijke manier. Is dat toeval? Is dat zomaar? En dan ineens die dreiging. Verschrikkelijk. Met 1 pennenstreek en met de bezegeld, met de ring die Ahasveras zo achterloos aan Haman geeft, dreigt een heel volk te worden uitgeroeid waar ze ook zijn in dat immense rijk. Ongelooflijk. En Ahasveras en Haman drinken er een glaasje op. En dan komen we bij Esther 4 en dan lezen we verder. Toen Mordechai vernam wat er was gebeurd, scheurde hij zijn kleren, hulde zich in een rouwkleed en bedekte zich met stof. Zo ging hij de stad door, terwijl hij luid en bitter klaagde. Voor de koningspoort bleef hij staan, want het was niet toegestaan deze in rouwkleding binnen te gaan. In alle provincies heerste onder de Joden diepe rouw, zodra het bevel en de wet van de koning er bekend werden. Ze vasten, huilden en weeklaagden, en velen hulden zich in een rouwkleed en legden zich neer in het stof. Esther's dienaressen en de uineugen die haar dienden brachten Esther op de hoogte. De koningin was hevig geschokt en liet Mordechai kleren brengen, opdat hij die zou dragen in plaats van zijn rouwkleed. Maar hij wilde ze niet aannemen. Toen ontbood Esther Hatag, een van de eunuchen die de koning haar als persoonlijke dienaar had gegeven. Ze droeg hem op uit te zoeken wat de reden was van Mordechai's gedrag. Dus ging Hatag naar Mordechai, die op het stadsplein voor de koningspoort stond. En Mordechai vertelde hem alles wat hem was overkomen. Ook wist hem precies mee te delen hoeveel zilver Haman had beloofd te zullen afdragen aan de koninklijke schatkist als hij de Joden mocht uitroeien. Bovendien gaf hij hem een afschrift van de wet die in Susa was uitgevaardigd, waarin stond dat ze moesten worden omgebracht. Dat moest Hatag aan Esther laten zien, om haar op de hoogte te brengen. En, zei hij, verzoek haar met klem naar de koning te gaan. Ze moet hem om genade smeken en bij hem voor haar volk pleiten. Hatag ging naar Esther terug en bracht haar Mordechai's woorden over. Esther droeg Hatag op om Mordechai het volgende te antwoorden. Alle dienaren van de koning en de inwoners van alle provincies van het koninklijk rijk weten dat er maar 1 wet geldt voor iedere man of vrouw die zonder ontboden te zijn naar de koning gaat en in de binnenhof komt. Die persoon wordt ter dood gebracht. Alleen degene wie de koning zijn gouden scepter toesteekt, brengt het er levend af. Wat mezelf betreft, ik ben nu al in geen 30 dagen bij de koning ontboden. Esther's woorden werden aan Mordechai overgebracht. En toen liet Mordechai het volgende antwoord aan Esther geven. Beeld je maar niet in dat jij, omdat je in het koninklijk paleis woont, als enige van alle Joden zult ontkomen. Als jij nu zwijgt, nu het moment daar is, komt er van een andere kant wel uitkomst en redding voor de Joden. Maar jij en je familie en je vaders familie komen dan om. Wie weet ben je juist koningin geworden met het oog op een tijd als deze. Toen liet Esther het volgende antwoord aan Mordechai geven. Roep alle Joden die in Susa wonen bij elkaar en vast voor mij. Eet niet en drink niet, overdag niet en 's nachts niet, 3 dagen lang. Ook ik zal op die manier vasten met mijn dienaressen. En daarna zal ik naar de koning gaan, al is dat tegen de wet. Moet ik omkomen? Goed, dan zal ik omkomen. Mordechai ging weg en deed wat Esther hem had opgedragen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, gasten. Ja, hoe gaat het nu eigenlijk met Esther? Ze is al meer dan 4 jaar koningin. Maar hoe ziet haar leven er eigenlijk uit? Hoe is ze geworden? Vrouw van de machtigste man van de wereld op dat moment. Maar speelt ze wel een rol? Of valt dat een beetje tegen? Is koningin zijn voor haar vooral, dag in dag uit, onderdeel zijn van een harem? En jouw koning delen met talloze andere vrouwen? Het lijkt er wel op, want als we in Esther hoofdstuk 4 aankomen, dan lezen we dat de koning haar al een maand niet heeft gevraagd te komen. Het lijkt een beetje een anoniem bestaan te zijn, dat leven van Esther. En wat we tot nu toe ook over Esther weten, ja, dat gaat ook een beetje in die richting. Wat denkt ze? Wat voelt ze? Waar verlangt ze naar? Wat gelooft ze? We hebben eigenlijk helemaal geen idee. Alles wat we tot nu toe weten over Esther is wat er over haar gezegd is. Niet haar eigen woorden, maar wat anderen over haar zeggen. Waar ze vandaan kwam. Weesmeisje. Dat ze mooi was. Dat ze een Persische naam had. Dat ze Joods is, maar het niet mag zeggen. En dat ze zomaar ineens koningin was. Er wordt veel over haar gezegd. En over haar beslist ook. Want wat is dan haar eigen rol daarin geweest? Nou, vanmorgen komt daar wat Esther betreft verandering in. Esther zal opstaan, een persoon worden. En dat gaat niet vanzelf. Ze spreekt zich voor het eerst zelf uit in hoofdstuk 4. Ze reageert, ze hoort en ze neemt een besluit. Ze wordt een persoon. Niet langer is ze leidend voorwerp, maar ze wordt actief. Ze staat op, maar het valt ook een beetje tegen. Althans, in het begin. Misschien heeft dat wel een reden. Dat paleis van die koning was geen plek voor de ellende van het volk. Zo'n paleis was geen plek voor de realiteit van het leven van elke dag van de mensen waar je als koning vorst over was. Alles moest er mooi zijn en in zo'n paleis draait alles om die koning en zijn welbevinden. Wat het volk daarvan vindt, dat doet er niet toe. In het vorige hoofdstuk hebben we dat al ook even gezien. Hè? Dat ze het glas even heffen op het besluit om een heel volk uit te roeien. Terwijl een heel de burcht Susa daardoor in reppen en roer is. Maar dat dringt tot dat paleis en tot die koning en die hofhouding helemaal niet door. Met 1 pennenstreek beslis je over het lot van mensen en vervolgens hou je de poort gesloten. Het doet er niet toe wat de mensen daarvan vinden. Dus als die Mordechai zich in zak en as hult en daar rouwend en huilend en klagend door die straten van Susa loopt, dan mag hij niet meer door die koningspoort naar dat paleis. Daarvoor lazen we dat hij gewoon toegang had tot het paleis en ook zo heel dicht bij Esther kon komen. Maar als hij in de rouw was, ja, dan hadden ze daar natuurlijk geen zin in zo'n paleis. Want ellende en rouw, ach, als het er al is. We willen er niet mee geconfronteerd worden. Kom er niet mee aanzetten met jouw pijn en jouw verdriet. We hebben er geen boodschap aan. En het opmerkelijke is dat als Esther hoort dat Mordechai dan er zo bij loopt, letterlijk in zak en as, dan lijkt Esther er ook geen zin in te hebben om daarmee geconfronteerd te worden. Want het enige wat ze doet is, ze stuurt hem een setje nieuwe kleren. Trek dat nou maar even aan. Doe uit dat rouwkleed. Schone kleren aan. En dan is er niks meer aan de hand. Ze lijkt er geen gevoel voor te hebben. Voor de mensen die buiten zijn. Hun leven lijden en bang zijn geworden voor die vernietiging. En zelfs haar oom, bij wie ze opgegroeid is, die zich over haar leven ontfermd heeft, mag niet rouwen. Ze heeft er geen zin in. Esther moet opstaan, maar het gaat bepaald niet vanzelf. Zij zit ook gevangen in die wereld waar geen oog is voor de werkelijkheid. En dus zal iemand die werkelijkheid wel bij haar naar binnen moeten brengen. Ik denk wel eens, zou ons dat ook maar zo kunnen gebeuren? Dat je zo gefocust bent op je eigen leven. En ook wel op het vasthouden van wat je allemaal zelf hebt. Hoe jouw leven gaat. Jouw kleine paleisje. Dat je het contact met de mensen om je heen, ja, ook wat op een afstand houdt. Zo oppervlakkig wordt dat je ook niet ziet wat er echt in het leven van iemand anders aan de hand is. Durf je het aan om te delen in de zorgen van iemand anders? Of hou je dat toch wat liever op een afstand, omdat ze jouw goede leven dan zomaar, die zorgen van de ander, jouw leven zomaar aan het wankelen kunnen brengen? Iets breder, onze samenleving. Soms denk ik wel eens, we zijn zo druk met vasthouden wat wij allemaal verworven hebben in ons goede Nederland. Onze levensstandaard, onze verworvenheden, onze vrijheden. Dat we de problemen van tallozen in de rest van de wereld misschien wel zien, maar het liefst toch een beetje op een afstand houden. Stuur ze maar nieuwe kleren, tenten, geld, weet ik wat. Maar laat ze ons leventje in ons paleisje niet verstoren. Nou, Esther lijkt een beetje die kant op te gaan, hè, maar Mordechai stuurt resoluut die kleren terug. Die hoef ik dus niet. En dan schrikt Esther. Want dat had ze toch even niet verwacht, dat ze het zo konden oplossen. Doen alsof het niet bestaat. En dan begint er langzaam toch iets te veranderen bij haar. Ze gaat doen wat eigenlijk meteen al had gemoeten. Ze laat vragen aan Mordechai, joh, wat is er eigenlijk aan de hand? Waarom ben jij in zak en as, Mordechai? En het antwoord dat ze dan krijgt is ronduit vernietigend. Compleet. Een mokerslag. Want dan krijgt ze dat verhaal van Haman en zijn plan te horen. Tot in de details dat hij er miljoenen voor over heeft om zijn woede tegen dat Joodse volk te kunnen botvieren en dat hele volk uit te roeien. En ze krijgt er ook nog eens een bewijs van. Het is geen gerucht. Kijk maar, het staat zwart op wit. Het is gewoon een wet. En ze krijgt een opdracht. Jij moet naar de koning gaan en om genade smeken voor je volk. Nou, wat zal ze doen? Zal Esther nu opstaan en opkomen tegen dit onrecht? Wordt Esther nu als een Malala Yousafzai? Dat meisje uit Pakistan dat op hele jonge leeftijd, 11 was ze nog maar, een blog begon omdat ze zo graag naar school wilde, maar het niet mocht. Ik wil arts worden, maar de Taliban verbood meisjes om naar school te gaan. En dat blog werd opgepakt. En daarom werd er een aanslag op haar gepleegd. Een kogel in haar hoofd, maar ze overleefde het. In 2014 kreeg ze als jongste persoon ooit de Nobelprijs voor de Vrede. 17 jaar oud. De Verenigde Naties hebben 10 november uitgeroepen tot de dag van Malala, waarmee de VN aandacht wil vragen voor het recht van miljoenen kinderen op onderwijs. Wordt Esther een Rosa Parks? Zij zat in 1955 in een bus in Montgomery, Alabama, toen de buschauffeur haar opdroeg om plaats te maken voor een blanke man. Want die mocht zitten en zij, een eenvoudige zwarte naaister op weg naar de werk, moest gaan staan. Maar Rosa bleef zitten. En dat was het begin van de burgerbeweging in Amerika. Wat dichter bij de Bijbel misschien, wordt Esther als een Mirjam, die zo inventief is om de gok te wagen om haar kleine broertje Mozes in zo'n biezen kistje in die Nijl te zetten. In de hoop dat dat jongetje niet ten onder gaat, maar gered zal worden. Is ze als een Deborah, die rechteres, krachtig en voor niemand bang? Of als Rut, die belangeloos trouw is aan haar schoonmoeder en zegt, jouw volk is mijn volk en jouw God is mijn God. Is Esther als een Maria, die jong als ze is, zegt, mij geschiede naar uw wil. Al deze vrouwen stonden allemaal op het juiste moment op tegen onrecht. En ze luisterden naar wat nodig was. Ze hadden er oog voor en ze kwamen in beweging. Dus sta op, Esther, want nu moet het gebeuren. Maar Esther zegt nee. Esther blijft zitten. Esther komt helemaal niet in beweging. De eerste keer dat Esther spreekt in dit Bijbelboek, zegt ze dat ze niet zal opkomen voor haar volk. Best heftig, hè? Ook wel begrijpelijk. Die koning ziet me aankomen. Je weet toch allemaal dat er een wet is dat als ik zomaar bij hem binnenloop, dat ik stantepede gedood word gewoon. Zo is die koning, dat weet je. Ik overleef dat niet. Ja, goed, als die dan zijn gouden scepter pakt en naar me wijst, ja, dan mag ik komen. Maar ik ben al 30 dagen niet bij die man geweest, dus wat moet hij met mij? Esther zegt nee. Nou, kun je het haar kwalijk nemen? Kun je het iemand kwalijk nemen dat de moed je in de schoenen zinkt omdat jou iets gevraagd wordt wat eigenlijk te groot voor je is? Je wilt misschien wel, maar je kunt het niet. Overvraagt Mordechai Esther. Is het gewoon te groot? En voor ons Jezus navolgen. Altijd maar doen wat hij van ons vraagt. Opkomen voor alles en iedereen. Intussen jezelf van alles ontzeggen. Zelfs gevaar lopen voor je plek in je leven, in de wereld. Je gevoel van veiligheid kwijtraken. Omdat je achter Jezus aan moet. Is dat soms ook niet gewoon te groot voor ons. Neem nou zo'n woord van Jezus. Wie vader of moeder lief heeft boven mij is mij niet waard. Wie zoon of dochter lief heeft boven mij is mij niet waard. En wie zijn kruis niet opneemt en achter mij aangaat is mij niet waard. Overvraagt Jezus jou? Nou, het antwoord van Mordechai is heel treffend. En tekenend voor eigenlijk heel dit Bijbelboek Esther. Mordechai brengt heel subtiel iets in waardoor Esther toch op kan gaan staan. En dat is toch geloof. Geloof als die laag onder dit verhaal in deze geschiedenis, nauwelijks zichtbaar, maar toch heel krachtig. Hij zegt, denk maar niet dat jij er in je kokonnetje in dat paleis aan die moordpartij zult ontkomen. En bedenk, als jij nu zwijgt, als jij niet opstaat, Esther, als jij nu je plek niet inneemt, dan zal jij en je familie omkomen. Maar redding zal wel van een andere plaats komen. Zo staat het er letterlijk. Er zal redding van een andere plaats komen. Ik vond dat wel iets om even op je te laten inwerken. Wat zegt Mordechai nu eigenlijk? Esther, eigenlijk is helemaal niet zo belangrijk op je opstaat, want er komt toch wel redding. Of je moet juist opstaan en je moet het ergens vandaan halen. Redding van een andere plaats. Later in het Jodendom is dat woordje voor plaats een synoniem geworden voor God. Maar zover was het in Esthers dagen nog niet. Maar denk eens aan die andere reddingsgeschiedenis in de Bijbel, Exodus. Als Mozes geroepen wordt door God om zijn volk te bevrijden, dan heeft hij er ook geen zin in. Ik kan het niet, ik durf het niet, ik wil het niet, ik heb er geen zin in, ik kan niet spreken. Allerlei uitvluchten, vraag het maar aan iemand anders, zegt Mozes. Maar hij staat daar wel in de nabijheid van God. Bij die brandende braamstruik die niet verteerd wordt. Als God iets vraagt, zal het je niet verteren. En dan klinkt de stem, Mozes, doe je sandalen van je voeten, want de grond waarop jij staat is heilig. In die roeping van Mozes zal hij moeten ontdekken en ook beseffen dat hij daarmee op heilige grond staat. Omdat God in die redding nabij is. Wat indrukwekkend. Je hebt grond onder de voeten. Redding komt van een andere plaats en ik denk dat Mordechai daarmee bedoelt, bewust of onbewust, God komt hier wel bij. En Esther moet zich realiseren dat als er zoiets groots van haar gevraagd wordt om haar volk, Gods volk, te redden, dat ook zij op heilige grond staat. Omdat God zelf het is die voor die redding garant staat. En de tweede, Mordechai die wijst Esther op dat toeval. Toeval dat heel dit Bijbelboek lijkt te bepalen, maar natuurlijk geen toeval is. U weet het nog wel van al die meisjes die tot de verste uithoeken van het Rijk verzameld werden om de mooiste uit te kiezen voor de koning. Wordt Esther, de girl next door, die daar om de hoek woont, uitgekozen. Misschien, zegt Mordechai, ben jij juist met het oog op deze tijden wel koningin geworden. Kortom, sta op Esther, want je bent er niet zomaar en je bent niet alleen. Ook jij staat op heilige gronden en God leidt jouw leven. En hij heeft jou hiervoor niet voor niets neergezet. En dan gebeurt het. Esther staat op. Heel krachtig hoe ze dat doet. Want wat zij doet ligt nou precies besloten in wat die Mordechai haar heeft aangereikt. Want ze gaat opstaan in het besef, ik doe dit niet alleen. Ik zal vasten 3 dagen, maar niet alleen ik, maar ook mijn dienaressen om me heen. Moet je voorstellen, in dat paleis waar het altijd vrolijk moet zijn, gaan zij 3 dagen vasten, misschien op de grond zitten, niet eten, niet drinken. En jullie moeten dat daar buiten ook doen, allemaal. 3 dagen met mij vasten. En samen zullen we dit dragen. Vasten, trouwens, meer opmerkelijk, niet bidden. Typisch natuurlijk voor dat Bijbelboek Esther. Het een wel noemen, het ander niet. God blijft toch ergens die laag onder de oppervlakte, maar toch. Esther staat wel op. En ze laat zich dragen met haar volksgenoten. En ze vertrouwt zich toch in dat vasten toe aan die grond onder haar voeten. God. Zo mogen wij ook opstaan in ons leven. Niet met de gedachte, wij fixen het wel even in de wereld om ons heen. Of in het leven van een ander. Maar wel opstaan in geloof. In het geloof dat ook ons leven er niet zomaar is. En ook wij op plekken door God neergezet kunnen worden waarvan je achteraf zegt, oh, daarom was dat. En wij mogen daar ook bewust over nadenken. Daar oog voor hebben en misschien dat ook wat meer ontwikkelen. Waarom ben ik hier eigenlijk? Wat is mijn roeping? Wat is mijn taak? Mijn plek? En dat je niet alleen hoeft op te staan, maar samen. Dat we kerk zijn. Dat wij samen bidden voor elkaar. Vind ik zoiets moois. Straks doen we weer voorbeden voor broers en zussen. waarvan alles in het leven is. En zo dragen we dat toch samen. En brengen we het samen naar God. Biddend. En vastend, ook al zit dat laatste niet zo in onze traditie. Bidden doen we dan voor iets waar we helemaal niet tegen opgewassen zijn. Onrecht, de wereld, een ziekte die er zomaar is. Allemaal zaken die we niet kunnen oplossen. En toch is dat samen bidden, samen opstaan tegen alles wat op ons afkomt. En dan die grond onder onze voeten, vind ik ook zo mooi om daarover te blijven nadenken. Wat is dan die grond die wij onder onze voeten hebben? Die heilige grond. Nou, ja, wij bidden wel in Jezus' naam. En dat zegt eigenlijk alles. Want ons opstaan is altijd een opstaan in de diepe overtuiging dat redding niet van onszelf kan komen. Maar alleen van onze heiland Jezus Christus. Die leed op een plek ver buiten het paleis, eenzaam aan het kruis. Die plek waar dat kruis stond, Golgotha, schedelplaats, waar de dood heerst, dat is de grond onder onze voeten. En bij dat kruis vinden wij het leven, onvoorstelbaar als je daarover nadenkt. Dat is de plek waar wij worden gered. En daarom, sta op, Esther, en laten ook wij opstaan, allemaal. Want ook onze redding komt van God. Amen.